We waren gebleven bij 1 Petrus 4, vanaf het 7e vers. En dat gaat over het spreken, over het lijden van Christus en het doel ervan en de uitwerkingen ervan voor ons persoonlijk. Dus voor ons persoonlijk en voor de wereld. En dat brengt Petrus bij het einde van alle dingen. Dus 1 Petrus 4, vanaf het 7e vers. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Heb bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkander zonder morren. Dient elkander een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade gods. Spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht en alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest gods op u rust. Laat dus niemand uw moeder leiden als moordenaar of dief of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als christen leidt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu tijd dat het oordeel begint bij het huis gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hem die ongehoorzaam blijven aan het evangelie gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan het getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Nou, ook in dit gedeelte spreekt Petrus over het lijden van de Heer Jezus Christus en de beproeving van de gelovigen en het deel hebben aan het lijden om Christus wil. En Petrus' brief is eigenlijk helemaal geschreven vanuit dit lijden van Christus, waarvan hij een getuige was geweest natuurlijk. Het getuige zijn daarvan heeft op Petrus een onuitwisbare indruk gemaakt. Als je die brief leest, dan lees je dat door alles heen. Want hij was natuurlijk in positieve zin die indruk die het gemaakt had. Hij was inmiddels ongeveer een 30 jaar na de kruisiging van de Heer Jezus dat hij deze brief schreef. En hij was op hoge leeftijd en gebrekkig toen. En wat de Heer Jezus ook had voorzegd in Johannes, dat anderen hem zouden leiden waar hij niet heen wilde gaan. En dat soort dingen, dat hij dus ondersteuning ook nodig had. Maar nog steeds is hij, om het zomaar eens te zeggen, helemaal ondersteboven ervan. Van wat er dus 30 jaar daarvoor gebeurde, dat lijden van Christus. Wat eigenlijk helemaal centraal staat hierin. Dat zijn geliefde rabbi, zijn meester, dat lijden allemaal moest doorstaan. Voor onze en ook voor zijn eigen zonde natuurlijk. Maar Petrus blijft daar niet bij stilstaan. Ook de komst van de Heere staat bij hem centraal. En hij wist eigenlijk al dat de komst van de Heer niet meer bij zijn leven zou zijn. Bij Paulus zie je nog echt die hele sterke verwachting, hè, van de komst van de Heer. Maar Petrus die wist wel dat de Heer spoedig zou komen, maar niet meer tijdens zijn leven. Dat wist hij ook omdat de Heer het eigenlijk voorzegd had dat hij nog zou sterven. Dus hij kon al weten dat hij niet op aarde zou zijn, in leven zou zijn, wanneer de Heer Jezus terugkwam. Dus hij waarschuwt desondanks wel de gemeente van, weet dat die komst van de Heer vaststaat en dat die aanstaande is. En in dat licht roept Petrus de gelovigen dan ook op. Kom tot bezinning en word nuchter. Want het einde van alle dingen, en daarmee dus de komst van de Heer Jezus, is nabij. Nou weten wij dat dat inmiddels bijna 2000 jaar terug is dat hij dat schreef. Maar voordat de Bijbelstudie begon, hadden we onderling al wat gesprekjes over hoe het op dit moment in het Midden-Oosten gaat. En in dat soort dingen, en natuurlijk aan de vestiging van de staat Israël, kunnen we zien dat we er steeds dichterbij komen. Dus die woorden van Petrus worden eigenlijk alleen maar weer steeds actueler. Maar nuchter zijn is een vitaal element van het geloofsleven van de christen. Want als je niet nuchter bent, dan mag het duidelijk zijn wat er dan gebeurt, want dat zie je al om je heen. In alle extreme uitwassen die je ziet bij diverse sekten en stromingen. Mensen die als idioten over de grond rollen of hondengeluiden maken en dat toeschrijven aan de werking van Gods geest. Hè, en een paar jaar terug was dat heel erg in opkomst bijvoorbeeld. Gebeurt nog steeds her en der. Mensen die achterover vallen en allerlei kreten uitstoten. De meest ranzige en waanzinnige dingen kun je zien als je daar op YouTube of zo eens een keer op internet waarop gaat zoeken of zo. Dan kun je dingen zien waarvan je denkt, vrouw, zijn we hier nou in een gekke gesticht of zijn we hier in een gemeente waar Gods orde heerst? Maar goed, er zijn er ook die bijvoorbeeld op een berg of in een grot gaan wachten tot het einde komt. Een paar jaar terug was nog die groep in Rusland, geloof ik, die met een aantal gezinnen onder de grond waren gaan zitten tot het einde de tijden zou komen. Maar we hoeven ook maar wat bekendere voorbeelden, zijn bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen die op een zeker moment in 1917 geloof ik en later nog een paar keer gingen zitten wachten totdat Jezus terugkwam. En dat komt omdat je niet nuchter bent. Omdat je in feite doorslaat in je geloofsbeleving en menselijke emoties of menselijke uitleg de bovenhand laat krijgen. Het maakt wel het lichaam van Christus in de ogen van de wereld een bespottelijke en naïeve en een bijgelovige toestand. Mensen zeggen van, nou, als dat christendom is, dan hoef ik dat niet. En je kan misschien zelf ook nog wel voorbeelden bedenken, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om de voorbeelden. Het gaat erom dat we waken, ervoor waken, ondanks dat we geloven dat de tijd nabij is dat de Heer Jezus terugkomt, dat we er toch voor waken, om geen overspannen verwachtingen te hebben. Want als je die hebt, dan ga je op een zeker moment ga je gewoon uitglijden, ga je doorslaan. We moeten het einde verwachten, maar dat betekent niet dat alles wat er in deze wereld gebeurt in dat teken geplaatst kan of moet worden. Ik zie wel eens, ik zit natuurlijk nog eens een keertje op internet te schuimen naar dat soort dingen. En dan zijn er ook websites bij, die er kan ook niks gebeuren of dat wordt weer geplaatst van, nou is het wel zover. En dan moet de Heer alweer terugkomen van die schrijvers dan. En denk van, joh, wees nou gewoon nuchter. Er gebeuren inderdaad heel veel dingen, maar het moet allemaal gebeuren, zei de Heer Jezus in Matthäus 24. En dat zijn inderdaad misschien wel tekenende tijden, maar niet alles wat er gebeurt. Maar bovenal moeten we gewoon, en dat zegt Petrus zelf, nuchter blijven. Want gelovigen die niet nuchter zijn, zegt hij in 4 vers 7, gelovigen die niet nuchter zijn, hebben geen Bijbels gebedsleven.
Wat was dat 1?
4 vers 7.
Ja.
Komt tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Als je niet nuchter bent, kan je niet bidden. Als je druk bent met allerlei toestanden en je daardoor laat gek maken, dan heb je geen tijd voor een goed en een rustig gebedsleven, waarmee je de omgang met de Heere zoekt. Alleen als je tot bezinning komt en nuchter bent, dan kun je bidden. En het gebedsleven dient naar Gods wil te zijn. Maar veel christenen bidden voor zaken die ze willen en niet voor wat ze nodig hebben. Dan gaan we even naar 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Nou, veel christenen die bidden dus, zoals ik zei, voor zaken die ze willen en niet voor wat ze nodig hebben. En daarin lijken we heel vaak wel op de gemiddelde consument. Mensen die in een winkel inlopen, en daar maken winkels ook heel handig gebruik van, kopen heel vaak geen dingen die ze nodig hebben, maar die ze willen. Die hun oog ziet en dan wordt er een soort van begeerte opgewekt en dan moet je het hebben. Ook al is het totaal overbodig. En elke goede handelaar of winkel maakt daar ook gebruik van, of laat maar zeggen misbruik soms zelfs. Want je wilt daarmee als verkoper de begeerte bevredigen van degene die daar rondloopt om te winkelen of te shoppen, zoals mijn kinderen dan zeggen. En het bevredigen van die begeerte lijkt wel het hoogste goed zo'n beetje. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de reclame op de televisie, dan gaat het ook heel vaak over producten die we helemaal niet nodig hebben. Maar die worden aangeprezen als het summum van, nou ja, dan word je helemaal gelukkig als je dat koopt. Zo heeft mijn oudste dochter nogal eens een keer een shampootje gekocht waarvan ze achteraf zei, wat een rommel. Maar op tv leek het zo goed te werken. Ja, dan was er weer een paar weken zakgeld weg. Ja. Maar hij gaat helemaal niet glanzen en zo hoor ik dan. Ja. Maar God is echter geen God van de bevrediging van onze begeerte. Het gaat niet om wat wij graag willen. Maar we zijn geroepen om God te verheerlijken. En ook in onze gebeden. En zoals Johannes zegt, wanneer we bidden naar zijn wil, naar wat de Heer ons voorbereid heeft eigenlijk, zeg maar. Wanneer we bidden naar zijn wil, worden we verhoord. Nou, die wil van God kunnen we alleen ontdekken wanneer we, en zo komen we dus ook weer terug bij Petrus natuurlijk, wanneer we tot bezinning komen en wanneer we nuchter zijn en zijn woord onderzoeken en hem zoeken, wanneer we de Heer zoeken. Nou, als we de Heer zoeken, dan komen we bij 1 Petrus 4 vers 8. Als we de Heer zoeken, vanuit die levenshouding, vanuit die nuchterheid, vanuit het onderzoeken van het woord, dan leren we ook om elkaar lief te hebben. Dan hebben we bestendige liefde, zegt hij, jegens elkander. Oftewel, een liefde die blijft, een liefde die volhoudt. We hebben het ook al eerder over gehad wat het betekent in de gemeente, de liefde onderling. Is niet zeggen van ik vind je lief, maar doen dat je liefde hebt voor de gemeenteleden. En Peter zegt, die liefde bedekt tal van zonden. Nou, daarmee bedoelt hij niet dat we als gelovigen elkaar de zonde vergeven. Maar hij bedoelt hiermee dat we als gelovigen elkaar de zonde vergeven zoals Christus onze zonde vergeven heeft. Ooit vroeg Petrus aan de Heer Jezus van hoe vaak we de zonde van een broeder moesten vergeven. Nou, 7 maal of... Een bekend verhaal en het antwoord was inderdaad 7 maal 70 maal. Dat staat in Matthäus 18 vers 22. Oftewel, we moeten gewoon niet tellen hoe vaak je iemand iets vergeeft. Maar in liefde elkaar dingen blijven vergeven. Maar betekent dat dat we iemand die blijft volharden in een specifieke zonde, steeds maar die zonde moeten vergeven? Dat is een andere kant van het verhaal, want dat is zeker niet zo. Als iemand blijft volharden in een bepaalde zonde en je zegt dan en die beroept zich dan van ja, maar je moet mij vergeven 7 maal 70 maal, oftewel een ontelbaar aantal bij wijze van spreken, dan zouden we binnen de gemeente zonde gaan tolereren. En dan kan iedereen net als in de tijd van de richteren doen wat goed is in zijn eigen ogen en dan kan je gewoon telkens zeggen je moet mij vergeven en dan ben je er vanaf. Maar zo werkt dat niet. De Heer Jezus vergaf de zonde namelijk en was hier zeker een voorbeeld. Maar hij zei tevens in Johannes 5 vers 14 iets. En we gaan een aantal teksten even langs Johannes 5 vers 14 beginnen. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomen. En dan gaan we naar Johannes 8 vers 2 tot 11. Een klein stukje verder. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en zij zetten zich neder en leerden hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen ze dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand, heren. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet, ga heen, zondig van u af niet meer. Nou, dan gaan we naar Romeinen 6. Want als je zo'n gedeelte leest uit de evangelie, dan is het verweer wat je van sommige mensen krijgt altijd. Ja, maar dat was onder de wet. En dus niet geldig voor ons als gemeente. Dus dan lezen we in Romeinen 6 wat Paulus erover zegt. Romeinen 6 vers 1 tot 4. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de dood, door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nou. Paulus schrijft dus eigenlijk exact hetzelfde als wat de Heer Jezus zei. In de twee situaties die ik als voorbeeld aanhaal, er zijn natuurlijk meer situaties aan te halen. Wanneer je zonden vergeven zijn, ga daar dan niet naar terug. Maar zondig niet meer. We zijn immers de zonde gestorven. Dus moeten we niet bij die oude zonde blijven, maar wandelen in het nieuwe leven dat ons is gegeven. Nou, ook Petrus' woorden, zijn brief dus, is daarmee in overeenstemming. Uiteraard mogen we zeggen. We moeten door anders te leven, anders te zijn dan hen die in de wereld leven, een getuigenis zijn. Wanneer we net als de rest van de wereld zijn, als gelovigen, dan geven we immers grond aan de wereld om de gelovigen te lasteren. Daar hebben we eerder ook al over gehad, naar aanleiding van deze brief. Nou, de liefde van de gelovigen. In 1 Petrus 4 vers 9 en volgende, blijkt verder volgens Petrus door hoe we met elkaar omgaan in praktische zaken. En dat is toch wel mooi, want ik vind zelf altijd wel belangrijk dat je ook in de Bijbelstudie de praktische zaken inderdaad kunt zien. En dan zien we dat Gods woord ook heel praktisch is in deze dingen. Petrus zegt dat we gastvrij moeten zijn, zonder te mopperen, zonder te morren. Elkaar dienen, omdat God daardoor verheerlijkt wordt in Christus Jezus. Nou, ik heb wel eens meegemaakt in een gemeente. Het was niet voor iedereen die nieuwsgierig is. Het is niet een gemeente waar ik lid ben geweest, maar waar ik een gast was. Waarvan ik de voorganger wel goed kende. Ik heb wel eens meegemaakt in een gemeente dat mensen gaventesten deden. Nou, ik weet niet of je het kent. Heb je boekjes voor, heb je computerprogramma's voor. Dan kan je testen wat je gaven zijn en zo. En, nou, daar komt dan heel vaak uit dat mensen een specifieke gave hebben voor dingen. En... ik heb zelf ook zo'n computerprogramma. Ik heb geloof ik aan Jan ook wel eens gegeven. Maar die is van de Wycliffe. Dus dan zie je al dat de gaven heel erg toegesneden worden op evangelisatiedingen. Maar een voorganger dus die vertelde een keer, toch een beetje met een lichte trots, dat zijn vrouw duidelijk de gave van gastvrijheid had. En meerdere malen heb ik hem dat horen zeggen. Want dat bleek uit de test. En uiteraard ook uit haar houding naar mensen toe. Ik kan ook zeggen... Het was ook een ongelooflijke, aardige, lieve vrouw die ook heel gastvrij was. Dat was ook gewoon zo. Anderen bleken volgens die test dan dienend te zijn. Weer anderen hadden weer andere gaven. Nou, zo werd dus iedereen die ontdekte zijn gaven via het boekje. En dan werden de taken in de gemeente ook op die manier een beetje ingericht. En het is natuurlijk ook prachtig als je vrouw of je man een gastvrij persoon is. Of dat je dat samen bent, dat is nog beter. Of als je duidelijk een dienend persoon bent. Maar je kan je wel afvragen of dit een gave is in de Bijbelse zin. Want Petrus die schrijft hier dat het gewoon een christelijke plicht is. Het is geen gave, het is een plicht. En als je dat van harte kan doen, dan is dat hartstikke mooi. Dat maakt het makkelijker voor jezelf. Maar het is gewoon een plicht. We moeten onze christelijke plichten dan ook niet verwarren met gaven. We gaan hier vanavond niet een hele studie over gaven houden, maar goed, misschien was het een keer leuker te doen, maar nu niet. Maar we moeten dus niet verwarren met gaven. Net zo goed als dat we onze vaardigheden niet met gaven moeten verwarren. Er bestaat in de Bijbelse zin geen gave voor, ik noem maar iets, voor muziek. Dat zou ik wel willen, want ik speel graag een beetje muziek, maar er is geen gave van muziek. Er is ook geen gave voor schoonmaken. Er bestaat, want dat kan eigenlijk iedereen die een beetje gezond van lijf en leden is. Er bestaat ook geen gave als organisator. En mensen hebben dat talent nou eenmaal van zichzelf bijvoorbeeld. De Bijbel spreekt alleen over geestelijke gaven namelijk. In 1 Korinthe 14 vers 12 bijvoorbeeld. Heel bekend gedeelte. En natuurlijk neem ik maar één vers uit het hele gedeelte. Maar ja goed, het is altijd een beetje gevaarlijk. Maar 1 Korinthe 14 vers 12. Zo moedig gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. En daar staat dus ook gelijk het doel van die gaven bij. Een geestelijke gave is tot stichting van de gemeente. Niet tot stichting van jezelf, niet tot financieel gewin, dat mag logisch zijn. Maar tot stichting van de gemeente. En Paulus noemt daarnaast in gemeentelijke zin nog een aantal gaven in Romeinen 12, vers 6 tot 8. En dat noemt ze eigenlijk allemaal een beetje op. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie, naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen. Wie onderwijst in het onderwijzen. Wie vermaant in het vermanen. Wie mededeelt in eenvoud. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Dat zijn dus gaven. Ja, ook een aantal praktische dingen wel. Maar het zijn dus echt gaven die gegeven zijn aan mensen om de gemeente wederom te dienen. Nou, omdat we hier dus geen studie naar de gaven doen, zal ik er niet al te ver op ingaan verder. Maar mag gewoon laten rusten. Maar het is gewoon een illustratie natuurlijk van wat Petrus aanhaalt. Wat hij als christelijke plicht aanhaalt. En dat is die gastvrijheid. Het grote probleem, dat wil ik toch even noemen van die gaventesten. Is namelijk dat uit zo'n test, als ik naar mezelf kijk, heb ik voor de gein ook wel eens gemaakt, dan komt er altijd uit dat ik een gave heb voor muziek. Nou, dat is niet zo gek, want ik speel al sinds ik 15, 16 ben, speel ik gitaar. Dus dan is het logisch dat daar je interesse ligt. Dat is iets wat je geleerd wordt, wat je leuk vindt. En natuurlijk, de een heeft er meer aanleg voor dan de ander, maar of dat nou een gave van de Heer is, ik heb het nog nooit zo durven noemen. Er zou ook kunnen uitkomen dat ik bijvoorbeeld iets graag doe met onderwijs. Dat is ook geen verrassing, denk ik. Maar misschien ook wel dat ik niet zo gastvrij ben. Nou, voor de mensen die me heel goed kennen weten dat het ook niet zo'n verrassing is. Want ik heb er niet zoveel met mensen over de vloer altijd. En de een vindt dat leuker dan de ander. Ik vind het prima dat mensen langskomen. Maar na een paar uur is het ook alweer genoeg. dat zit in je karakter. Laten we daar maar eerlijk over zijn.
Ik denk dat het gaat hebben. Dat het al heel jong bij je is.
Absoluut, ja. Dat je dat ook merkt bij mensen. Ja, ja.
Als je die gaven had, dan had je met 3, 4, 5 jaar al gitaar.
Nee, maar een gave die van God komt, ja. Is iets wat gegeven wordt in feite na je wedergeboorte. Hè?
Ja, ja.
Wat hij bijvoorbeeld gebruikt in je, om de gemeente te dienen. Maar goed, de gaventest, en dat is het ergerlijke aan dat soort dingen, wordt vaak een excuus. Om dan te zeggen van, ja, maar ik heb die gaven niet, dus ik doe dat niet. Het wordt een excuus om dingen te ontvluchten. En dat heb ik ook meerdere malen meegemaakt. Dat mensen zeggen dat er bijvoorbeeld foldertjes bezorgd moeten worden, misschien zoals eerder aangehaald, maar dat er foldertjes bezorgd moeten worden. Dat iemand zegt, ja, maar ik heb geen gaven voor evangelisatie. Nou, moeilijker dan een briefje door de bus stappen kan het niet wezen. Dus, maar dat mensen dat inderdaad proberen te ontvluchten, dat soort dingen. Komt toch gewoon geen zin in om een vrije zaterdag mee te gaan te folderen. Zeg dat dan gewoon. Daar heb ik geen trek in of ik heb daar geen tijd voor. Maar ga niet op je gaventest beroepen of ik heb de gaven niet. Nou ja, dat is... Ja, we moeten daar wat om lachen zo. Maar ja, dat soort excuses worden vaak gebruikt. Het kan ook een excuus zijn dus inderdaad wanneer iemand onderdak nodig heeft. En dat er dan gezegd wordt, ja, ik kan daar niet zo goed tegen hoor. Vreemden over de vloer, ik heb die gaven niet. Hè. Maar als iemand onderdak nodig heeft hij onderdak nodig. Moet je jezelf dan geweld aan doen? Moet je dan kosten wat het kost dan aan alles voldoen? Nou, alles misschien niet. Maar je zou het op zijn minst eens kunnen proberen, zeg ik dan. Met Gods hulp om te doen wat je plicht is. En loop er niet met een smoesje voor weg. Ga even naar Romeinen 12. Vers 9 tot 21. De liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zie, het is geen gave, maar je moet het gewoon doen. Zegen wie u vervolgen, en dan wordt het steeds moeilijker. Zegen wie u vervolgen, vloek en vervloek niet. Wees blijde met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Hou zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het u vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, als je dat vergelijkt met wat Petrus schreef, hè, wat we eerder bij Petrus lazen, en wat bijvoorbeeld ook Jacobus schrijft in Jacobus 2, vers 14 tot 17, dat lees ik wel even voor. Want daar staat, wat baat het mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hem, ga heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. En dat heb ik voor mezelf dik onderstreept. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Dus geloof wat niet blijkt uit wat je doet, is een doodgeloof. Je kan wel zeggen van ik geloof in God en prachtige woorden. Maar als het niet blijkt uit de simpele dingen. Paulus die noemt een heleboel dingen op. Nou, probeer er maar eens een paar van te volbrengen. En dat doet ons soms als mens al pijn of kost ons heel veel moeite. En toch is het gewoon de Bijbelse opdracht. Jacobus 2 vers 14 tot 17. En hier zie je dus ook hoe Petrus gewoon eigenlijk 100% overeenstemt met Paulus en Jacobus. In het begin van de studieavond heb ik ook aangehaald, hè, dat er geen onderscheid te zien is in de praktische en geestelijke dingen die deze drie apostelen onderwezen aan de gemeente. De apostelen bevestigen elkaar en staan in het onderwijs dus ook op dezelfde standpunt, en dat zien we hier. Nou, waarom zegt Petrus nou dat men niet moet morren over de gastvrijheid? Eigenlijk is die verklaring heel eenvoudig. En net als in deze tijd is de een zijn huis groter dan de ander. De een heeft meer ruimte om mensen te gast te krijgen dan de ander. Nou, in maart komt mijn broer en schoonzus komen uit Noorwegen. En die slapen dus bij degene die de meeste ruimte heeft. En dat is bij Jan en Rachel. Niet bij ons, we hebben die plek niet. En zo werkt dat gewoon. Wie ruimte heeft, die vangt dan de mensen op. En dat is in gemeentelijke zin natuurlijk net zo. En vooral in die tijd was dat heel belangrijk. Want de evangelisten waren rondtrekkend. En die hadden dus geen onderdak. Dus die kwamen in een gemeente. En degene met de meeste ruimte thuis, die kreeg de evangelisten, nou ja, ingekwartierd, zeg maar. En dat ging nog alles met gemor blijkbaar. Anders moest Petrus daar niet iets over zeggen. Mensen met een groter huis of meer ruimte zullen dus vaker benaderd worden dan degene die klein behuisd is. Of een groot gezin heeft. En het is niet ondenkbaar dat dus daar mensen met enige regelmaat gasten kregen toegewezen in de gemeente. Of gevraagd werd of ze gasten konden herbergen. Nou, dat zal dus inderdaad, wat ik al zei, met gemopper gepaard gegaan zijn bij sommigen. En Petrus zegt dat ze daarover niet moeten klagen. Maar zich moeten verblijden dat juist zij de kans en de gelegenheid hadden om de broeders en zusters gastvrijheid te verlenen. Omdat het een christelijke plicht was. En zij daaraan aan konden voldoen. En moeten we ook niet vergeten dat Petrus ook wist waarover hij sprak. Want in de inleiding van de Bijbelstudieavond hebben we al erover gehad dat Petrus zelf vroeger, voordat hij als apostel geroepen werd, toen hij visser was, toen hij rijk was en een grote woning had, hè, dat de Heer Jezus en verschillende andere discipelen bij hem onderdak waren. Hij verleende ook gastvrijheid. Nou, hij was daarmee dus zelf ook een voorbeeld voor hen. En kon dus ook gewoon zeggen, hè, natuurlijk van, kom, onttrek je niet aan die plichten. Nou, soms hoor je wel eens van mensen, dat ze bijvoorbeeld een groot huis hebben, en dat ze zeggen dat het een zegen van God is. En dan hebben we het over materiële zegen. Geeft de Heer materiële zegen, ja of nee, dat soort dingen. Nou, ik ken bijvoorbeeld uit het verleden een broeder en een zuster. Nou, die hadden een huis van meer dan 500.000 getaxeerd. En die, nou te pas en te onpas kon ik van hem horen dat huis een zegen van de Heer was. Dat hij het huis van de Heer gekregen had. En het was allemaal van de Heer. En prachtig, geweldig. En ik geloof ook dat hij dat geloofde. Dat, absoluut. Maar van de andere kant was het dan wel een heel groot huis. En het was een zegen van de Heer volgens hem. Maar die zegen die deelden ze heel moeizaam. Ik weet nog dat daar huissamenkomsten werden gehouden. Dat het al snel ophield. Want dat gaf toch wel veel viezigheid op de tegels. En het was toch wel lastig allemaal. En dan denk je van ja, als je een groot huis hebt en je zegt ik heb het van de Heer gekregen. En dat zullen ook in die periode geweest zijn. Maar dan het zo moeizaam deelt met je broeders en zusters. Waarom deel je dat dan niet? Als het van de Heer gekregen is, wat je gekregen hebt, mag je ook weer uitdelen aan anderen. Als je zegt van God gekregen, handel er dan ook zo naar. En natuurlijk, er zijn dingen, ik geloof zeker dat de Heer ook wel materiële zegen geeft. Maar bovenal is het zo dat we geestelijke zegen krijgen. En dat is wat een gelovige beloofd is. En Peter zegt hier dus van, nou ja, in de woorden van onze tijd, als je een groot huis hebt, misschien wel van 500.000 of nog duurder, stel hem ter beschikking. Dan wil ik niet zeggen dat je volgende week de Bijbelstudiegroep moet uitnodigen om allemaal langs te komen. We hebben hier een mooi plekje. Maar ja, je ziet dus vaak van dat het heel moeizaam gaat bij mensen. En eigenlijk is het zo van, dan vraag ik me af van, heb je dan voor je gevoel het dan inderdaad voor de Heer gekregen? Of heb je zoiets, het is van mij, het is van mij, het is van mij. En mag niet een andere tegels maken of een keer een kopje laten vallen. Of, hè? Dus. En vervolgens komen we dan in vers 17 en 18 bij een hele opmerkelijke dingen. Nou, dus een stukje praktijk, zeg maar, voor de gemeente toen, maar misschien nu ook wel. Want je hoeft het niet alleen op een huis te betrekken of gastvrijheid, maar ook andere dingen. In vers 17 en 18 lees je in 1 Petrus 4. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Nou, in de vertaling staat dus het oordeel begint bij het huis Gods. Wat bedoelt Petrus daarmee? Welk oordeel? Sommigen menen dat Petrus hier duidt op de vernietiging van de tempel. Dat hij dus profetisch sprak dat de tempel vernietigd zou worden. Maar dat is niet in lijn met de rest van de brief, want die gaat daar helemaal niet over. Het gaat over de gemeente natuurlijk. En hij zegt dat het oordeel bij ons begint, bij de gemeente, bij de gelovigen. En Petrus duidt hier daarom volgens de meeste uitleggers op de vervolgingen waarover hij dus ook over schrijft. Die vervolgingen zouden dan volgens de meeste, moet ik erbij zeggen, de meeste reformatorische uitleggers, een oordeel van God zijn. Maar waarom zou de Heere God zijn gemeente, de gelovigen, oordelen, terwijl we reeds in Christus Jezus geoordeeld zijn? Dat strookt dan niet helemaal.
Ja, je kunt ook zo met geloof bekijken. Als je in sommige gemeenten komt, dan is er een potje van maken.
Dat is wat anders. Dat is wel. Ik heb het nu over.
Dat gebeurt ook veel.
Ik heb het nu over de gezonde gemeente, hè?
Ja, maar dat gebeurt ook veel, hè?
Ja.
Dat is wel
één. Dat is zo.
Ja.
Maar het woord dat vertaald is met oordeel, is dan ook niet een oordeel in de zin dat het zou gaan over het feit of een gelovige wel of niet gered is, of dat er een straf uitgedeeld wordt aan de gelovige. Het is een vurige of een gloeiende beproeving, waarover Petrus spreekt eerder al in vers 12. En dat de gelovigen hun geloof beproefd wordt. En daarover moeten ze zich niet verbazen, zegt hij. In vers 17 wordt dan ook niet letterlijk over een oordeel van God gesproken, maar letterlijk vertaald over een beslissing. Deze beslissing kan juridisch of mentaal zijn. We kunnen dit dus vertalen als een oordeel of een beslissing vellen, en waarover wordt beslist, dat is het behoud. De gelovige, in vers 18 wordt het genoemd, wordt door zijn wedergeboorte en het vasthouden aan Christus ternauwernood behouden. De wereld die goddeloos is, en dan stelt hij de retorische vraag, waar zal die verschijnen? De gelovige wordt dus beproefd, hun geloof wordt beproefd, en dan valt er een beslissing. Hebben we als gelovigen vastgehouden, of laten we de Here los? Dat doet denken aan wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik wil die even bijzoeken. Een heel bekende tekst eigenlijk, 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, zegt hij. Nou, Petrus spreekt ook over de strijd strijden, net als Paulus hier. Geloof is niet tot bekering komen en ik ben verzekerd van een plekje in de hemel. De Heer Jezus zegt niet voor niks, strijd om in te gaan door de enge poort in Lucas 13 vers 44... Het is een strijd en die strijd moet gevoerd worden. Een gelovige die geen strijd kent, geestelijk of lichamelijk of in zijn omstandigheden, en daar wil ik niemand mee beoordelen of veroordelen, maar een gelovige die geen strijd kent in zijn leven, moet misschien maar eens achter zijn oren krabben van, zit ik wel op het goede spoor? Want elke gelovige zal strijd kennen in zijn leven. Hoe dan ook. Want anders zou eigenlijk wat zowel Petrus als Paulus hier schrijven, onzin zijn. Iedereen heeft wel een strijd te strijden. Nou, de gelovige deelt namelijk in het lijden van Christus. Het delen in dit lijden van Christus, in 1 Petrus 4 vers 13 stond dat, is dus een eer voor de gelovige. En dit delen in het lijden is niet zonder reden. Paulus verklaart dit namelijk in Romeinen 8 vers 17. Mooi hè, hoe de ene de apostel de andere verklaart. Romeinen 8 vers 17. Een hele belangrijke tekst ook als je, moet ik toch wel even noemen. Als je ooit in discussie komt met mensen die de alverzoening aanhangen, is dit een hele belangrijke tekst. Romeinen 8 vers 17. Ja, want het wordt steeds breder in die leer. Dus ja, ik blijf het toch af en toe eens noemen, denk ik. 8 vers 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, en dat is de kern, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dat kun je ook omdraaien. Je deelt nooit in de verheerlijking als je niet deelt in het lijden van Christus. Wanneer je dus deelt in het lijden, is dat om te delen in de verheerlijking. Nou, dat kun je dus inderdaad ook andersom stellen. Daarbij moeten we wel zeggen dat het delen in het lijden van Christus inderdaad in praktische zin, in geestelijke zin kan gelden. Mensen krijgen nog eens wat lijden te verduren in hun leven natuurlijk. Maar het is ook delen in het lijden van Christus, is ook door de wedergeboorte. Dan deel je ook in zijn lijden. Want dan ga je mee in het watergraf hè, met hem. Dus in feite deel je dan ook in het lijden. Wie daar niet in deelt, zal niet delen in de verheerlijking. Dus als je ooit met iemand spreekt die zegt van ja, maar iedereen wordt uiteindelijk wel behouden. Romeinen 8 vers 17. Kan niet. Dat is gewoon, en er staan natuurlijk veel meer teksten, maar dit is gewoon een tekst die zo duidelijk is daarin. We zijn bij het laatste hoofdstuk aangekomen, hoofdstuk 5 van de eerste Petrusbrief. De vertalers hebben in de NBG-bijbel erboven gezet vermaning en groet. Maar eigenlijk gaat het over de christelijke dienst. De oudsten onder u verman ik dan als mede-oudsten en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot bent van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij jongeren, onderwerp u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkander met nederigheid, want God weet de staat te hoogmoedigen, maar een nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijn de tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is. Daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkorene te Babylon groeten en mijn zoon Marcus. Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus zijt. Nou, praktische aanwijzingen dus voor de oudsten en de jongeren. En Petrus spreekt de oudsten aan als mede-oudsten. Hij was natuurlijk oudste van de gemeente in Jeruzalem. En hij spreekt ze aan als getuigen van het lijden van Christus. Oftewel als een van de 12 discipelen. Mm-hmm. Hij spreekt hier tot de presbyteroi. Hij staat er in de grondtekst. En dat zijn de senioren of de seniorleiders van de gemeente. En hij benadrukt daarmee dat deze mannen degene zijn die de gemeente moeten leiden en over haar waken. Nou, de taken van een oudste of een opziener zijn het hoeden van de kudde, het bewaken van de waarheid, oftewel het onderwijzen van de juiste leer, en algemeen overzicht houden op de praktische gang van zaken, zoals bijvoorbeeld de financiën in 1 Timotheus 3 vers 1 en 5 vers 7 en Handelingen 20 vers 28 vind je dat ook terug. Dat hij de oudste aanspreekt vanuit zijn positie als mede-oudste van de gemeente van Jeruzalem dus, laat zien aan hen dat hij weet waarover hij spreekt. Hij kan zich dus inleven in hun taak en in hun positie. En vanuit die positie spreekt hij tot die oudsten. Hij gaat niet op zijn strepen staan. Hij gaat niet zeggen van ik als apostel. Maar hij begint als de mede-oudste. Hij zegt van we zijn allemaal oudsten. En hij gaat wat dat betreft niet eens even flink op zijn strepen staan of zo. En Petrus houdt ze voor dat ze de gemeente moeten hoeden en hoe ze dat moeten doen. Niet gedwongen, maar uit vrije wil. Niet uit zucht naar geld, maar uit bereidwilligheid. Iemand moet het dus graag doen uit liefde voor de Heer en voor zijn gemeente. En die zucht naar geld, dat zie je soms ook wel in de wereld om je heen. Dat er toch mensen zijn die een soort van zeer rijk betaalde baan van maken. Als leraar van een gemeente of oudste van een gemeente of evangelist. En Peter zegt dus dat niet de bedoeling is. Betekent niet misschien sommigen zullen onderhouden moeten worden door een gemeente. Maar het is lang niet altijd nodig. En het moet zeker niet zo zijn dat de drijfveer wordt. En verder zegt hij dat het niet als heerser moet zijn, maar als voorbeeld. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Een bekend spreekwoord natuurlijk. De beloning voor dat werk is de krans der heerlijkheid. Zoals de overwinnende atleten in die tijd een lauwerkrans kregen, tegenwoordig krijg je dan een medaille, kreeg de arbeider in de gemeente ook zijn beloning van de Heere. Nou, het arbeiders zijn in de gemeente, kun je natuurlijk breder trekken dan alleen de plaatselijke gemeente. Er zijn ook mensen die voor de gemeente In grotere zin arbeiden, hè, die evangelisten, schrijvers, predikers. Maar voor hun gelden dus ook gewoon dezelfde regels. En een oudste en een opziener heeft als een van zijn taken het brengen van onderwijs. Of erop toezien dat er goed onderwijs gebracht wordt. Net zoals een herder zorgt voor voedsel voor zijn schapen, moet de oudste dus zorgen voor een juist en een goed en een regelmatig onderwijs in de gemeente. Nou, natuurlijk voldoende gemeenten waar oudsten bijvoorbeeld zelf dat niet kunnen. En dan gewoon gaan regelen dat er andere sprekers komen. En daar moet je dan wel op toezien wat je binnen laat komen en laat spreken in je gemeente. Maar het is daarnaast ook aan de schapen, hè, in dezelfde zin, de gemeente dus, om dat onderwijs tot zich te nemen. Ik las een uitspraak in een boek en dat zei van, als je als schaap een beetje aan de wandel gaat en naar believen doornen, distels of lekker uitziende, maar schadelijke bloemetjes gaat eten, moet je niet vreemd opkijken wanneer je daar ziek van wordt. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Als we maar naar believen her en der hap snap aan de wandel gaan en overal maar weghalen wat we prettig vinden klinken. En dan die leer, dan die leer, dan die leer. Dan ben je als een schip op de zee. Dan ga je alle kanten op. En uiteindelijk heb je daar alleen maar schade van. Nou, wie niet eet, zal uiteindelijk, nou ja, dat weten we allemaal, de hongerdood sterven. En wie voedsel dus buiten de kudde haalt, moet niet gek opkijken dat hij of zij zaken binnenkrijgt of tot zich neemt die geestelijk voor de nodige problemen zorgen. Nou, veel gelovigen schijnen dat zich helemaal niet bewust te zijn. En lopen elke leraar die een beetje goed gebekt is achterna. Mensen worden begaafde predikers genoemd, terwijl ze leerstellige zaken onderwijzen, die volslagen tegen Gods woord ingaan. Waar de honden geen brood van lust, om zo maar te zeggen. Het is de taak dus van de oudsten in de gemeente hierop te wijzen. Anderzijds is het de taak van de leden van de gemeente ook hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. Als je oudsten hebt die maar allerlei wind van leer binnen de deur halen, moet je als gemeente ook zeggen van, jullie doen je werk niet goed. Mijn zinziens is het voldoende als een oudste of een leraar of een prediker wijst op de gezonde leer, eventueel nog een keer erop wijst, dwalingen aanwijst en benoemt, maar op een zeker moment moet je dan ook kunnen zeggen van, we laten het er nu bij. Ik heb jullie gewaarschuwd en we laten het erbij. En dat geldt ook voor de gemeenteleden. Op een zeker moment houdt het op. Je kan niet blijven waarschuwen, want een gemiddelde gelovige is toch geen kleuter die je continu bij het handje moet houden. En we zijn allemaal geen zuigelingen in het geloof meer. We zijn allemaal volwassen mensen. En wanneer je een aantal jaren de schriften bestudeerd hebt, dan heb je meer dan voldoende kennis om dwalingen te kunnen onderscheiden in principe. En vervolgens gaat Petrus dan naar de jongeren. En wij denken dan al snel aan bijvoorbeeld de tieners in de gemeente. Maar letterlijk vertaald spreekt hij over jullie jongere mannen. En in de Engelse Bijbel, ik had vorige keer had ik een bij me. Daar wordt ook zo dat vertaald, you younger men, oftewel de jongere mannen. En in andere Bijbels wordt gesproken over zij die jonger zijn. Nou, hij spreekt over de oudsten, ook mensen die letterlijk ouder zijn, ouderen in de gemeente. En de jongere mensen, dat zijn dus niet alleen de tieners, maar ook gewoon degene die daar in leeftijd onder zijn. Maar bijvoorbeeld ook in geestelijke zin daar jonger zijn. Die spreekt hij nu aan. En hij zegt dus tegen hen dat zij zich moeten onderwerpen aan de mensen die ouder zijn. In geestelijke zin of in letterlijke zin ook. Met andere woorden, luisteren naar de geestelijke aanwijzingen en de lessen van de oudere mensen in de gemeente. Die de levenservaring hebben, die de Bijbelse kennis hebben opgebouwd in al die jaren. En dat je daarin moet voegen naar wat de mensen dus hebben te zeggen. En dat ze zich moeten voegen naar wat de oudsten dus ook het beste achten voor de gemeente. Waarbij uiteraard, zoals eerder gezien, ook geen sprake mag zijn van machtsmisbruik door de oudsten. En ook helaas kom je dat heel vaak tegen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Daarnaast wordt de jongeren gezegd, en ook de ouderen, ten opzichte van elkaar nederig te zijn. Oftewel niet de eerste willen zijn, maar elkaar te dienen. De mensen die hoogmoedig zijn, te weerstaan. Wederom nuchter zijn, waakzaam zijn. En dan moeten we ook bedenken aan het gebedsleven, want anders staat dat in de weg. Jezelf te vernederen onder de hand van God. En dat zijn geen zaken die een gelovige uit eigen kracht kan doen, maar alleen wanneer Gods geest in hem woont. En wanneer de gelovige in die geest is, kunnen ze de Satan weerstaan. Zijn aanvallen op hun persoonlijke en op de gemeente afslaan. Het woord dat Petrus hier gebruikt voor verslinden, dat is katapino, betekent verdrinken of inslikken of verzwelgen. Nou, die uitdrukking wordt ook gebruikt wanneer er gesproken wordt over de Egyptenaren die verdronken in de Rode Zee. In Hebreeën 11 vers 29. Er wordt precies hetzelfde woord gebruikt. Hebreeën 11 vers 29. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land. Terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. En het woord verzwolgen is dus precies hetzelfde als het woord wat Petrus gebruikt en wat hier vertaald is door verslinden. Oftewel, je gaat er helemaal aan ten onder. En dat is dus wat de Satan doet volgens Petrus. Wanneer we ons als hoogmoedige en onverdraagzame christenen gedragen, die strijden en elkaar niet willen dienen, dan worden we dus verzwolgen door de Satan. En hij zoekt dat soort gelovigen. Hij gaat rond. Hij zoekt ze. Zodat hij in de gemeentes zijn slachtoffers kan maken. Of zelfs hele gemeenten kan verwoesten. We moeten ons daarom heel goed bewust zijn als gelovigen wat ons gedrag onderling kan doen. Paulus zegt dan ook niet voor niks in Efeze 4 vers 25 tot 27. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid. Ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geef de duivel geen voet. Maar dat betekent niets anders dan geef de duivel geen enkele ruimte. Laat hem geen invloed krijgen en geef hem geen kans. Het is dus een verantwoordelijkheid die heel duidelijk bij de gelovigen zelf ligt. Niemand kan je daarvoor behoeden, maar dat moet je zelf doen. Natuurlijk door je onder Gods geest te stellen. Want als je het uit zelfwerkzaamheid door kan doen, dan gaat het mooi niet lukken. Door wie laat je je dus beïnvloeden? Door Gods Heilige Geest of door de Satan? En wie ons beïnvloedt, blijkt dus uit onze houding, onze werken en onze vruchten. En dan het woord werken, hoe moet ik nog even terugkomen, de Mark die sprak me daar nog op aan terecht. Ik noemde eerder vanavond dat een geloof wat niet met werken gepaard gaat een doodgeloof is. Dat betekent niet dat je dan niet behouden bent, maar dat het een geloof is waar geen vrucht uit komt. Je komt gewoon niet verder. Een doodgeloof is, ja, het heeft niks, het leeft niet. En dus ook geen loon later. En dat is natuurlijk het gevolg van een levend geloof. Dat je dingen gaat doen, werken die de Heer voorbereid heeft. Nou, daar zijn studie apart over kunnen houden. En dan heb je dus loon naar dat werken. Wat we daarna weer aan de voeten van de Heer leggen natuurlijk. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
Waarom zou je dan nog gaan werken?
Ja, ja. Ja, als je zo denkt. Goed, in alles wat we dus lezen bij Petrus, herkennen we, om het zomaar eens te zeggen, de hand van de leerlingen en de werken van de Heer Jezus zelf. Zoals we die ook zien in de brieven en het werk van Paulus en Jacobus en de andere apostelen. We zien dan ook een eenheid in die brieven die niemand zou moeten ontgaan. Tenzij hij dus willens en wetens een dwaling verkondigt en daarom anders leert. En Petrus, die een rouwdouwer was, zeg maar, ooit, werd een groot apostel, een evangelist, een oudste. En tot aan het einde van zijn leven bleef hij de Heere trouw. Door lijden en verdrukking heen. Door de bespottingen heen. En recht op het doel af. Zoals hij als jonge man ook was, recht op het doel af. Zo bleef hij dat ook tot aan zijn dood. Alleen, een heel ander doel had hij gekregen. Niet met geweld en opstand, want hij was een zelote. Zelf het koninkrijk willen vestigen. Maar in liefde en gehoorzaamheid zijn heiland en Heere volgen. Totdat de Heer het koninkrijk zou gaan vestigen. Totdat hij zou komen. Maar Petrus offerde dus zijn maatschappelijke status daaraan op. In Handelingen 3 vers 6 lees je bijvoorbeeld over zijn opoffering in die zin. Leuk om er even bij te nemen. Een hele korte tekst. Handelingen 3 vers 6. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareër, wandel. Nou, voordat hij bij de Heer was, had hij wel degelijk zilver en goud. In die zin dat hij dat het een bemiddeld man was. He, met zijn eigen bedrijf, met personeel in dienst. Dus hij zou wel aardig wat zilver en goud gehad hebben, oftewel geld. Maar dat had hij op dat moment niet eens meer. Heb ik niet, zegt hij. Maar wat hij gaf, dat gaf hij die man. En dat was de Heer. De genezing dan in dit geval. Nou, hij had dus alles ervoor opgegeven. Zijn eigen ik aan de kant. He, net zoals bij Paulus. Net zoals Paulus zei, toonde Petrus in feite. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat zegt Paulus in Galaten 2 vers 20. Petrus was dus de man aan wie door God geopenbaard was dat de Heere niet zomaar iemand was, maar dat de Heere de Christus was, de Messias was. En op die geloofsbelijdenis werd de christelijke gemeente gebouwd. Niet op de mens, niet ziende op een mens, maar ziende op Christus Jezus. En dat is waar de gemeente op moet zien en naar uitzien. Nou, vanuit het gezichtspunt dat de Heere spoedig komen zou, schreef Petrus dus zijn brief aan de gemeenten in Azië, aan de vreemdelingen. Die eens niet behoren tot het volk van God, maar nu waren ze uitverkoren, mede uitverkorenen. En ook wij behoren daartoe. Hij roept op tot nuchterheid. Nuchterheid in het beoordelen van wat er om ons heen gebeurt. In de wereld om je heen. Nuchterheid in het geloofsleven. En wanneer we niet nuchter zijn en de zaken toetsen aan Gods woord, dan zijn we een prooi voor de dwalingen. En tevens wijst hij ons op onze christelijke plichten, zowel in relatie met de wereld om ons heen, als in onze relatie met de gelovigen onderling. En de brief staat dus in het teken van het lijden om Christus wil. In 1 Petrus 1 vers 7 lazen we eigenlijk hetzelfde als wat we in het einde lezen in 4 vers 17 en 18. Ik ga even naar 1 Petrus 1 vers 7. Dan zie je dat het eigenlijk het begin en het einde, dan is de cirkel weer rond, hè. Vers 7. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door het vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En dan gaan we naar 4 vers 17 en 18. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint, de beproeving begint, bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven naar het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ter nauwe nood behouden wordt, en het gelouterd goud, dat louteringsproces kost ook, het gaat met vuur. Waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Nou, zo zie je dat eigenlijk de kring rond is in de brief. En dat lijden waarin men toen was, maar waarin veel mensen op de wereld zich ook nu nog bevinden. Ik las ooit een keer ergens dat er, ik weet het exacte aantal niet meer, maar ik meen dat er per dag, als ik me goed herinner, op de wereld zo'n 10.000 christenen sterven door vervolging. Dat zijn er heel wat. Dat is meer dan 1 per minuut. Nou, wij kennen dat hier niet. Misschien krijgen we dat ooit nog eens, maar je verwacht het niet. Maar het is dus echt nog steeds overal op de wereld gaande. Hier kennen we andere vormen van lijden misschien, maar ja, ik denk dat het in geen verhouding staat vaak tot wat anderen moeten ondergaan in India in bijvoorbeeld en wat echt rampzalig is op dit moment. Ze hebben daar veel te lijden van fascistische hindoeïsten, maar ook bijvoorbeeld in Arabische landen en zo.
En dan hebben wij toch ook al die jaren met Arabieren.
Ja,
maar
het is nog niet zo dat ze ons voor de Shaira rechtbank zetten.
Maar
nou,
de tijd snelt hoor.
Dat zeg ik, we weten niet waar wij over een paar jaar zijn.
Ja.
Maar het lijden.
Jawel, maar tot nu toe kunnen we elke vorm van christendom aanhangen.
Ja.
We mogen de straat op, we worden wel uitgelachen. Maar dat is ook het enige wat ons overkomt.
Ja. Maar die moslims die willen alles overleven.
Ja, maar dat is niet ver.
Ja.
Het is nog niet zo ver. En zolang dat niet zo is, hebben we natuurlijk een lijden. Is ons lijden niet in verhouding tot wat anderen meemaken.
Nou ja, we moeten het aan de Heer vragen om het overbreken.
Ja. Maar het lijden toen, en ook nu, is dus een beproeving. En dat is wel een beproeving als door vuur. En daar kan je dan iets bij voorstellen als je kijkt van hoe sommigen dus letterlijk bijna door vuur heen moeten in verschillende landen. Het geloof wordt beproefd. Ook hier in de middeleeuwen bijvoorbeeld, mensen op de brandstapel gingen. Nou, ook ons geloof wordt beproefd en op de proef gesteld. Zijn we oprecht? Houdt ons geloof stand als het wat moeilijker wordt? Of zijn we als het graan dat opschiet? Het is een rotsen wat maar geen vaste grond heeft en daarom verdort als het moeilijk wordt. Wat je leest in Matthäus 13 vers 1 tot 9. Romeinen 8 vers 17 zegt dat wanneer we delen in het lijden, hebben we vanavond gelezen, delen we ook in de verheerlijking. En dat is waar we naar uitzien. De verheerlijking, het eens zijn met Christus. Hoe herkenbaar was dus ook deze man, die Petrus, voor ons in zijn menselijkheid. En ik hoop en ik bid ook dat hij ook herkenbaar mag worden voor ons in zijn geloof. In zijn geestelijke mens herkenbaar mag worden. Dat we een voorbeeld aan mogen nemen en het mogen navolgen.